Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Marokko zou jarenlang Europarlementariërs hebben omgekocht om zo besluitvorming te beïnvloeden. In de hoofdrol, de Italiaanse sociaaldemocraat Antonio Panzeri en zijn assistent Giorgi. Onderzoeksjournalist Andreas Kouwenhoven reconstrueert hoe zij te werk gingen. Hoe kon dit corruptieschandaal zo lang onopgemerkt blijven?
Het is juni 2018 als een groep Marokkaans-Nederlandse activisten onder leiding van Jamal Ayaou zich gaat bezighouden met de Sakharovprijs. Dat is de Europese award voor verdedigers van mensenrechten. En zij willen daarvoor Nasser Zefsafi nomineren, een Marokkaanse demonstratieleider die opkwam voor het RIF-gebied. Dat in Marokko heel erg werd achtergesteld.
Hij gaat de straat op voor dingen die wij hier in Nederland normaal vinden. Bijvoorbeeld het einde van de militarisering van de regio. En voor educatie, gezondheidszorg.
En daarvoor heeft Marokko hem tot 20 jaar cel veroordeeld. Omdat zij vonden dat hij aanzette tot oproer. En al snel horen Jamal en zijn mede-activisten van verschillende Europarlementariërs dat ze bij één specifieke man moeten zijn als ze kans willen maken met hun nominatie. En dat is Antonio Panzeri, de voorzitter van de Mensenrechtencommissie in het parlement. Nou, en na lang aandringen mogen ze ook langskomen in Brussel om het met Panzeri te hebben over hun kandidaat voor de prijs. Maar dat loopt vanaf het eerste moment eigenlijk al heel anders dan verwacht.
Voordat we naar Panzeri mochten, kwam zijn assistent ons toespreken. Hij probeerde ons eerst overtuigen om Nasser Zefsafi niet te nomineren. Hij zei tegen ons, stel dit uit naar volgend jaar, dan kunnen jullie op de steun van Panzeri rekenen. En daarna zei hij tegen ons van, kijk, als jullie Nasser Zefsafi nomineren, dan maken jullie het alleen maar erger voor hem. Die aandacht voor hem, dat zal de situatie alleen maar verergeren.
Zij dachten, dit is een mensenrechtenprijs. En ja, wij vinden het eigenlijk heel gek dat als wij hier komen om te vragen van, nou, willen jullie ons steunen? Dat zij dan opeens te horen krijgen van, nou, trek die nominatie anders gewoon in. Dus zij hielden gewoon voet bij stuk en zeiden, nee, wij willen Panzeri spreken om die prijs in te dienen. Maar ja, die had eigenlijk niks anders te melden dan zijn assistent.
Het werd een heel kort gesprek, een nutteloos gesprek. Want Panzeri wist van hoe wij daarin stonden, zeg maar. En dat wij vasthielden aan het nomineren van Nasser Zefsafi.
Inmiddels is duidelijk dat deze Panzeri en zijn assistent de hoofdrolspelers zijn van een omkopingsaffaire. De verdenking is dat Marokko en Qatar hen zouden hebben gebruikt om beleid te beïnvloeden ten gunste van zichzelf. En samen met Clara van der Wiel, mijn collega, heb ik onderzocht hoe zij te werk gingen de afgelopen jaren binnen dat parlement.
Wie zijn die Antonio Panzeri en zijn assistent dan?
Antonio Panzeri is een Italiaanse sociaaldemocraat. Zij zitten ook bij die grote fractie in het Europarlement, waar bijvoorbeeld de PvdA ook bij zit. En die zit al heel erg lang, een van de langzittende Europarlementariërs. Dus hij zat er vanaf 2004 tot 2019. En vanaf 2009 is zijn belangstelling vooral uitgegaan naar het onderwerp van buitenlandse zaken. Ja, Panzeri is een beetje een figuur. Hij spreekt alleen maar Italiaans. Dus dat is natuurlijk best wel onhandig als je veel overleg moet doen met collega's en ze moet overtuigen. Maar dat werd vooral gedaan door zijn assistent Giorgi. En die spreekt wel alle talen. En samen hebben zij dus al die jaren zaten zij in allerlei commissies en comité's die ook gingen over de belangen van Marokko in de EU.
Ja, want welke belangen probeerde Marokko dan te laten behartigen door Panzeri?
Ja, Marokko heeft een aantal belangen in Europa, sowieso handelsbelangen. Hè. Zij willen natuurlijk veel handel drijven met Europa. En daarvoor willen zij zich ook profileren als een succesvolle, stabiele democratie in Afrika. Dat zijn ze eigenlijk maar ten dele. Marokko is een stabiel land, maar geen vrij land. De machthebber is eigenlijk toch uiteindelijk de koning en zijn kliek. En als je bijvoorbeeld als journalist daar die machthebbers al te moeilijk maakt, dan verdwijn je gewoon in de cel met op basis van hele vage aanklachten.
Ja.
Nou, ook heb je in het Rifgebergte heel veel onvrede. Daar ontstond een aantal jaar geleden een grote protestbeweging, omdat ze werden achtergesteld. De voorman van die protesten was dus Nasser Chefsaffi. En Marokko heeft die hele demonstratiegolf die op gericht was voor meer rechten, meer sociale gelijkheid voor het Rifgebied, ook keihard neergeslagen eigenlijk door de leiders onder wie Chefsaffi te arresteren en te veroordelen tot celstraffen. En ja, daarna was dat ook wel snel klaar. Nou, Marokko heeft er dus veel belang bij om dat op de achtergrond te laten verdwijnen, dat daar geen kritiek op komt. En daarvoor, onder andere, hebben zij geprobeerd om dat Europese parlement te beïnvloeden. En dat lijkt ze ook wel behoorlijk goed gelukt.
En op welke manier wist Antonio Panzeri dan vervolgens om Marokko te verdedigen eigenlijk in het Europese parlement? Hoe moet ik dat voor me zien?
Ja, nou, een heel interessant inkijkje daarin geven documenten die al in 2014 naar buiten zijn gekomen. Toen werd er een hele bulk aan diplomatieke stukken uit Marokko gelekt door een hele mysterieuze hacker. En in die stukken komt Panzeri ook al voor. Hij had dus al in 2013 heel veel contacten eigenlijk met Marokkaanse diplomaten. En in die stukken wordt hij omschreven als wel een bondgenoot van Marokko, maar wel een hele slimme. Iemand die dus ook wel soms hele harde kritiek kan uiten, maar uiteindelijk toch wel de Marokkaanse voorstellen ondersteunt en door het Europees parlement helpt loodsen. Nou, hoe dat dan gaat, nou, bijvoorbeeld in die stukken wordt een voorbeeld genoemd waarbij er in het parlement een voorstel op tafel ligt voor een akkoord met Marokko. Maar dat zou dan gaan over de handel in vis. Marokko die verhandelt allemaal vis met Europa. En die vis die komt uit natuurlijk de wateren van Marokko zelf, maar ook uit een deel wat valt onder de Westelijke Sahara. En dat is een betwist gebied. Dus Marokko claimt dat zij de zeggenschap hebben over dat gebied. En de verzetsbeweging Polisario claimt dat zij de zeggenschap hebben over dat gebied. En nou ja, volgens het internationaal recht is dat dus niet zomaar van Marokko. Maar toch willen zij wel de vis uit dat gebied verhandelen. En daar gaat dan dat akkoord over dat dat mag met de Europese Unie. Nou, en vervolgens proberen dus de Marokkanen Panzeri te overtuigen om zijn fractie daarin mee te krijgen. Want er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen van ja, dat kan eigenlijk helemaal niet. Waarom sluiten we zo'n akkoord? Nou, Panzeri wordt gevraagd, kun jij die dwarsliggers sensibiliseren? Daarmee bedoelen ze overtuigen om gewoon voor te stemmen. Nou, uiteindelijk lukt het in ieder geval om dat voorstel aangenomen te krijgen. Maar ja, hoe hij dat precies heeft gedaan, dat wordt niet duidelijk uit de documenten.
Ja, Panzeri werd dus in ieder geval ingezet om andere Europarlementariërs te overtuigen om te gaan stemmen voor datgene wat voor Marokko gunstig was. Ja, zijn jullie nog meer voorbeelden tegengekomen van hoe hij te werk ging?
Ja, nou ja, een andere tactiek was ook om de aandacht af te leiden. Hè? Want in 2017 wordt hij voorzitter van de Mensenrechtencommissie. En dat is best wel een belangrijke functie. Want dan kan je vanuit die rol ook veel invloed uitoefenen op de agenda van het parlement. Bijvoorbeeld als er dan resoluties komen die een bepaalde situatie over de mensenrechten in de wereld veroordeelt, dan zijn er natuurlijk allemaal hele vreselijke situaties in de wereld die de aandacht vragen van het parlement. En dan ontstaat er een soort koehandel van welke resoluties het wel en niet halen. En de voorzitter kan daar een belangrijke rol in spelen.
En hoe doet hij dat dan?
Je ziet dat hij dus dan wel heel veel aandacht vraagt voor de humanitaire situatie in Jemen. Of bijvoorbeeld als er LHBTI'ers worden vervolgd in Tsjetsjenië. Maar als er op datzelfde moment dus demonstranten en journalisten worden opgesloten door de Marokkaanse autoriteiten, dan haalt dat het niet. We hebben dat natuurlijk ook nog gevraagd aan de Europarlementariërs die met hem gewerkt hebben.
Oh ja.
Dat zijn ook Nederlanders bijvoorbeeld, zoals Kati Piri van de PvdA. Die zat lange tijd met Panzeri in een fractie. En ja, hoe zoiets dan gaat, bijvoorbeeld Kati Piri, die probeert dan een resolutie in stemming te brengen waarin Marokko wordt veroordeeld omdat zij op een bepaald moment bijvoorbeeld journalisten opsluit of te hard ingrijpt tegen demonstranten. En dan wordt dat dus door Panzeri en zijn groep tegengehouden. Maar dan wel met hele slimme argumenten. Nee. Zoals van, nou, natuurlijk snappen we dat er dingen daar in Marokko aan de gang zijn die misschien wel niet kunnen. Maar laten we daar dan de dialoog over open houden. Laten we met Marokko zelf eens een keertje gaan praten. Maar laten we dat niet in een openbare, harde resolutie uitspreken.
En dus hoort het afhouden van zo'n nominatie voor een Marokkaanse mensenrechtenactivist natuurlijk ook in dat rijtje thuis.
Ja, inderdaad. En daar gebeurt ook nog iets heel geks. Als Zefzavi uiteindelijk dus wel toch genomineerd wordt. Dat komt dus niet door Panzeri, want die heeft dat dus proberen af te houden. Maar via andere Europarlementariërs weten zij toch nog Zefzavi te nomineren voor die prijs. En dringt hij zelfs door tot de finale. En als zij dan een paar maanden later aan het lobbyen zijn om hem uiteindelijk echt de prijs te bezorgen van de laatste drie kanshebbers, worden ze opeens gebeld vanuit het parlement in Brussel.
We gingen naar een restaurant in Brussel zelf. We gingen daar eten. En opeens kregen we een telefoontje van een Europarlementariër. Hij zei dat Panzeri ons wilde toespreken.
Nou, de activisten die denken van, nou, misschien is Panzeri bijgedraaid.
Dus is een deel van ons teruggegaan naar het Europees Parlement. Daar aangekomen waren daar vier personen. Ze namen ons mee.
Dus nou ja, ze denken, kennelijk zijn dat dan medewerkers. Dus ja. Zij lopen met ze mee naar het Europarlement. En ze merken dat ze tijdens dat wandelingetje worden uitgehoord door die mannen.
Onderweg spraken ze met ons van, wat hebben jullie gedaan, met wie hebben jullie gesproken? Echt een soort van, ze probeerden alle soorten info te krijgen.
En uiteindelijk verdwijnen die mannen ook weer.
En uiteindelijk bleek er helemaal geen Panzeri te zijn. Zo simpel is dat.
Zij denken zelf dat de Marokkaanse geheime dienst hierachter zat. En nou ja, met de kennis van nu lijkt dat natuurlijk ook niet uitgesloten, omdat de Belgische justitie ook echt denkt dat Marokko uit was op de beïnvloeding van de beeldvorming, onder meer via die Sakharov-prijs.
Klinkt misschien een beetje een voor de hand liggende vraag, maar waarom deden Panzeri en zijn assistent dit? Waarom lieten zij zich zo voor het karretje spannen van Marokko?
Dat weten we natuurlijk niet. Maar wat de verdenking is van de Belgische justitie is dat ze het gewoon deden voor geld. En er is ook aardig wat geld aangetroffen bij de huiszoekingen. In de woning van Panzeri werd bijvoorbeeld 600.000 euro in cash gevonden. En bij zijn assistent en zijn partner, die ook Europarlementariër is, werd er zelfs 900.000 euro aan verstopt in koffers gevonden.
Dat zijn flinke bedragen.
Ja, dat zijn enorme bedragen. En de politie heeft natuurlijk al die mensen allemaal verhoord en gevraagd naar een verklaring hiervoor. En uit de verklaring die nu via internationale media naar buiten komen, blijkt dat in ieder geval die Georgie zou hebben toegegeven dat er inderdaad door Marokko geld in het vooruitzicht werd gesteld. Zij zouden 50.000 euro krijgen als zij een resolutie tegen Marokko zouden kunnen tegenhouden. Nou ja, we weten het nog niet, maar ja, het lijkt er dus wel op dat er echt fors veel geld is betaald om in ieder geval besluitvorming te beïnvloeden.
En weten we ook hoe die corruptie uiteindelijk aan het licht is gekomen?
Nou, we weten nog niet wat nou uiteindelijk de tip is waarmee de politie in actie is gekomen in België. Maar we weten wel dat de Belgische geheime dienst al langer deze groep in de gaten hield. Er zijn dus nu in ieder geval arrestaties verricht. En het lijkt erop dat er misschien nog wel meer parlementariërs verdacht zullen worden. Er zijn er ook de afgelopen dagen weer een enkele namen bijgekomen die ook mogelijk verdachten zijn in het onderzoek. Dus hoe groot deze hele zaak uiteindelijk wordt, dat kunnen we nu nog niet overzien.
En wat betekent dit eigenlijk voor het werk van het Europese parlement?
Ja, dit is natuurlijk dodelijk voor het vertrouwen in het Europese parlement. Ja, als zij beleid maken, als zij hele belangrijke beslissingen daar nemen, of landen willen aanspreken op dat de dingen niet goed gaan, dan moeten ze dat natuurlijk geloofwaardig kunnen doen. En dan moet iedereen erop kunnen vertrouwen dat zij naar eer en geweten doen wat het beste is voor de Europese burgers. En dat vertrouwen wordt hiermee natuurlijk heel erg aangetast. Ja, er waren ook Europarlementariërs die tegen ons zeiden van, het vertrouwen in de politiek is al zo laag. En dan helemaal als het gaat om Brussel. Ik krijg regelmatig het verwijt naar je hoofd van, jullie zijn toch allemaal niet te vertrouwen, jullie zijn corrupt. En met zo'n affaire eroverheen wordt dat natuurlijk alleen maar versterkt. En nou, dat is dus dodelijk.
Dankjewel, Andreas.
Geen dank.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila Marie Bleeksma en Jeroen Jaspers. Dit was Vandaag, morgen weer.